Nieuw, Love Hotel van Lillian Finn. Betreed een plek waar geen regels gelden en je fantasie volledig de overhand kan nemen. In het Love Hotel is geen kamer hetzelfde en staan genot en fantasie centraal. De 10 verhalen zijn los te lezen en luisteren, maar wie eenmaal in het Love Hotel incheckt, verlangt al snel naar meer. Love Hotel van Lillian Finn is nu te streamen en verkrijgbaar in jouw favoriete online boekwinkel als e-book en luisterboek.
Goedemorgen, welkom bij de Dear Good Morning podcast. Ik ben Lienke en ik zeg altijd, pak de ochtend voor jezelf en word fitter, gelukkiger en succesvoller. Fiora en Joost, ook wel bekend als Be More Unicorn. Fiora leerde ik kennen via Instagram, waar ze onder de naam @fiora.nl haar fitgirl verhalen deelde. Op 7 januari 2016 wordt acute leukemie geconstateerd bij Fiora, waardoor het leven van haar en haar vriend Joost binnen 1 ochtend volledig op zijn kop staat. Hoe omarm je de ochtend, terwijl je weet dat je wellicht niet lang meer te leven hebt? Ik ben benieuwd naar het indrukwekkende verhaal van Fiora en Joost, die inmiddels met het platform Be More Unicorn en het boek Beter op Reis 10.000 mensen inspireren. Fiora en Joost, welkom.
Dankjewel.
Dankjewel.
Was een mooie introductie, toch?
Nou, zeker. Dat heb je helemaal goed samengevat zo.
Ja, jullie hebben gewoon zoveel meegemaakt en gedaan.
Nou,
beter
waar moet je dan beginnen? Ja. Je ziet heel veel mensen die dan stoeien. Ja, wie zijn jullie nou precies? Wat doen jullie nou? Maar die kwam er goed uit.
Ah, dankjewel. Ja. Nou, gelijk een complimentje vissen. Dat is ook wel fout. Ja, ik ken jullie natuurlijk eigenlijk al een beetje. We hebben al een keer samen gesport. Maar daar gaan we het straks ook over hebben. Hoe vaak hebben we elkaar nu live gezien?
Goeie vraag. Nou, toch wel zeker een keer of 5, denk ik inmiddels.
Ja, toch een beetje door het Instagram-wereldje dat je elkaar tegenkomt op events. En Joost, jij bent er ook op een gegeven moment ingerold.
Ik had geen keus.
Je had geen keus.
Nou ja, jullie kennen elkaar wat dat betreft langer. En ik ben op een gegeven moment aangehaakt eigenlijk.
Ja. Ja. Nou, gezellig. Ja. En hoe laat stond vanmorgen de wekker?
8 uur. Voor jou misschien heel laat, maar we moesten om 9 uur weg hier naartoe. En toen stond om 8 uur de wekker. Ik was uiteraard om 7:05 wakker en ging lekker koffie halen beneden en een theetje voor Joost.
Oh, wat lief.
Maar, goed, hè?
Ja,
dat heb je goed voor elkaar.
Ja. Dus wij zagen dat jij al heel hard had gesport. En toen zei Joost, je weet dat Link al heeft getraind. Ja, dat weet ik.
Dus jullie dachten niet van, nou, we gaan straks een podcast opnemen met Link. Laten we eens een keer ook even gaan sporten.
Nee.
Nou, niet zo vroeg in ieder geval.
Niet zo vroeg, oké. Okay. Daar gaan we het straks, uitgebreid over hebben. Ja, ik denk dat dit een speciale aflevering gaat worden. En misschien soms ook wel heftig. Van tevoren heb ik gevraagd of ik jullie alles mag vragen. En dat mocht.
Zeker.
Dus dat vind ik fijn en ook wel een hele eer. Ja, volgens mij hebben jullie de afgelopen 5 jaar 3 verschillende ochtendroutines gehad. Een ochtendroutine voordat jullie deze rollercoaster instapten, tijdens. Maar vooral een duidelijke ochtendroutine na deze hele gebeurtenis. Laten we teruggaan naar de begin januari 2016. Gewoon nog even voordat dat je wist wat je had. Hoe zagen jullie ochtenden er toen uit?
We werkten toen allebei fulltime. En we sportten toen ook al heel veel. Dus het was vaak of sporten voor het werk of na het werk. Dus als we gingen sporten stonden we echt om 7 uur in de gym. En ging de wekker ook wel echt dus om 6:45. Maar ik moet zeggen, dat was wel echt in de zomermaanden. In de wintermaanden gingen we dan toch liever na het werk sporten.
En maar, dan bleven we lekker in bed liggen.
Ja, totdat we aan het werk moesten. Ja,
ik denk dat de wekker meestal rond... Nou ja, ik werkte dan in Utrecht en jij eigenlijk in Den Dolder, dus ook wel in de buurt. Dus we hoefden niet extreem vroeg op. Ik denk dat 7:30 ongeveer de wekker ging. Nou, snel douchen, eten en nou ja, ik stapte om 7:45 op de fiets naar kantoor. En jij denk ik eigenlijk
ja, dezelfde tijd,
ja,
maar dan in de trein. Ja.
Dus jullie waren eigenlijk gewoon ochtendmensen. Nou ja, in de zomer. Een soort seizoen ochtendmensen.
Ja. Zo zou je het kunnen omschrijven, ja.
Nou ja. In de auto hier naartoe hebben we het er ook over gehad van ja, hoe zouden we onszelf omschrijven als ochtendmensen? En toen kwamen we toch wel op de seizoenen dat die een belangrijke rol daarin spelen, ja.
Dat was toen al, maar nu ook?
Ja, dat was toen al en nu ook zeker.
Oké. Okay. Ja.
zodra het licht wordt, dan ben ik echt wakker en aan en wil ik ervoor gaan. Maar als het nog donker is, zeker met hardlopen bijvoorbeeld, ja, dan dat moet je me niet in het donker laten doen.
Ik vind wel, dat is een soort van nieuwe term. En seizoenochtendmens, dat kan natuurlijk ook.
Ja. Weer wat ontdekt.
Oké, maar gewoon lekker sporten, energieke ochtend.
Dat sowieso, ja.
Ja, want jij was natuurlijk ook al echt wel een fit girl. Je was daar heel erg wel mee bezig. Je deelde je verhalen, sportschoolverhalen. En dat was ook wel, daar was je ook wel echt wel in het groeien op Instagram, toch?
Klopt, ja. Ja, zeker. En ineens ging het dus mis. Ja. En dacht ik, ja, en nu? Moet ik dat gaan delen? Ik heb een account over mijn hele fit girl bestaan. Ik lig nu in het ziekenhuis. Vinden mensen dat wel interessant? Wil ik dat zelf wel delen? Daar heb ik heel even over nagedacht en toen besloot, ja, er zijn zoveel mensen die er vragen over stellen hoe het gaat. Laat ik het dan ook maar gewoon met iedereen gaan delen. En dat ben ik vanaf dat moment gaan doen en dat ontplofte zowat.
Ja. Ja, want op 7 januari is er acute lymfatische leukemie bij jou geconstateerd. En in het boek omschrijf je dat zo mooi, dat krijg je dan te horen. Dat was volgens mij een beetje einde dag.
Ja.
En dan mocht je naar huis. En de volgende ochtend moesten jullie, of jij, om 8:30 melden. Weet je nog die gedachte? Hoe jij die ochtend, de gedachte van die ene ochtend op 7 januari?
Ja, wij gingen dus dat ziekenhuis uit. Dat gesprek was om 5:00. Het was donker en het regende. Dus we gingen naar huis van oké, we hebben geen idee wat er met me aan de hand is. We weten alleen dat het leukemie is en geen idee of er een behandeling mogelijk is.
Dat krijg je verder nog niet te horen?
Nee. Dus wij moesten die nacht door. En op een of andere manier ga je in zo'n overlevingsmodus dat wel, je wel lukt. Maar dan word je wakker en dan voel je je heel leeg. Van ja, nou moeten we naar het ziekenhuis. En dan krijgen we te horen wat ze met me gaan doen. En of er überhaupt nog iets te doen is.
En maar waarom vertellen ze dat niet gelijk tijdens dat gesprek?
Ja, omdat ze dat nog verder moeten onderzoeken.
En dat deden ze dan dus die avond?
Nee, dat deden ze die volgende dag.
Oh, dan beginnen echt de onderzoeken. Ja, okay.
We gingen naar een heel ander ziekenhuis eigenlijk.
Ja.
We lagen in, of je was in het Diakonessenhuis in Utrecht. En we moesten nu naar Nieuwegein. Want daar waren ze iets verder of meer gespecialiseerd op dit gebied eigenlijk.
Okay.
Dus ze konden wel zien dat het fout was, maar eigenlijk nog niet in onze optiek hoe fout. En dat gingen ze toen die volgende dag allemaal onderzoeken. En dat ging eigenlijk best wel snel die dag. Al vrij snel hadden ze na een BMR-punctie en weer bloedafnames. Eigenlijk diezelfde, einde van de middag geloof ik al. De definitieve diagnose van dit is er nu aan de hand. Dit is de vorm, dit is de soort, dit is wat wij verwachten. Dat het gaat doen en hoe de behandeling eruit gaat zien. Dus dat was echt in 24 uur gewoon van in het ziekenhuis met bloedarmoede. Hè, wat de gedachte was. Naar inderdaad in één keer acute leukemie met een soort van behandelplan van 2,5 jaar voor je neus.
Ja, dat is voor mij zo onwerkelijk. Dus wat je al zei, je wordt leeg wakker. Maar dan denk ik ook wel als je dit hoort. Een soort van rollercoaster. Maar ook, ik zou denken, of in een soort van overlevingsstand.
Ja.
Het lijkt me zo moeilijk voorstellen hoe je dan die dag wakker wordt.
Ja, want die artsen zeiden tegen mij van, het was op een vrijdagmiddag dat ze dus echt met die definitieve diagnose kwamen. Zeiden ze, je mag het weekend nog naar huis. Kun je nog even bijkomen? En dan gaan we maandag starten. Toen dacht ik, het weekend bijkomen. Ik ben doodziek. Ik wil gewoon morgenochtend hopskee aan de slag.
Tuurlijk.
Want dat is het enige voor je gevoel wat helpt om je te laten overleven. Ja, dus daar koos ik voor en daar stond die arts gelukkig ook helemaal achter.
Ja, dat lijkt me zo raar. Van ik ga weekend vieren. Ja. Maandagochtend sta ik op van in plaats van yes, ik ga er tegenaan. Van yes, ik ga nu beginnen aan beter worden.
Ja.
Ik snap wel dat je gelijk wil beginnen natuurlijk.
Ja, ik vond dat veel te lang duren. Nog een heel weekend afwachten op de ellende die maandag zou komen. Ik dacht, start dan maar op zaterdag.
Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Dan maakt de dag ook niet meer uit.
Nee.
Ja, en dan al vrij snel worden het wekenlange ochtenden wakker worden in het ziekenhuis, voor jou in ieder geval. Kan je iets van die ochtenden herinneren? Had je een bepaalde ochtendroutine?
Nou, de ochtenden waren vooral heel druk met alles en iedereen die binnenkomt lopen. Dus het begint 's ochtends om 6:30 ongeveer met room service. Ja, dat vond ik altijd zo'n mooi woord voor gewone mensen die dus het ontbijt kwamen brengen. Alsof
in plaats
in een
van
hotel
een hotel. Ja.
Nou, die kwamen dus om 6:30, kwamen ze dan de gordijnen open doen. Oké, wakker worden, hier is je ontbijt. En dat ik altijd dacht, het is 6:30, ik heb de hele dag niks te doen. En ik kan zo slecht slapen hier, dus laat me alsjeblieft slapen. Maar
ze maakte jou echt wakker?
Ze maakte me altijd wakker. Nou ja, en dan kwam de verpleegkundige bij je kijken met je medicijnen bijvoorbeeld. Dan kwam de arts nog bij je kijken. Dan kwam die roomservice weer terug om je bed te verschonen en je kamer schoon te maken.
Strak schema.
Nou ja, er waren echt serieus 10 mensen in mijn kamer geweest voordat het zeg maar 8:30 was. En dan daarna was ik echt kapot. En dan moest ik eigenlijk nog douchen en aankleden. Maar soms had ik daar gewoon echt geen puf voor. En meestal kwam mijn moeder daarvoor om me te helpen met douchen en aankleden. Maar soms dacht ik, ja, ik vind het wel even genoeg. Ik blijf gewoon liggen.
En... Maar mag dat dan? Ik vind dat dan zo... Ja, ze zitten misschien met een heel strak schema. Maar wat je zegt, je hebt een soort van uitzichtloze ochtend, dag. Ja. Waarom moet ik maximaal 6:30 wakker?
Ja, omdat ze willen dat je dus wel ritme houdt. En dat vond ik heel lastig. Want ja, je krijgt medicijn. Ik kreeg prednison. En daardoor kan je dus niet in slaap komen. En dan val je eindelijk bijvoorbeeld om 2:00 s'nachts in slaap. En dan wil je niet om 6:30, hallo, wakker worden. En dan zei ik, ja, maar waarvoor? Wat moet ik gaan doen vandaag dan? Ik moet hier alleen maar liggen.
En had je dan niet zoiets van, nou, laat ik zelf dan, hè, als het al zo'n strak ritme, iets aan toevoegen waar ik zelf iets aan heb? Echt je eigen ochtendritueel? Of was je daar echt 0,0 mee bezig?
Nee, je bent zo in een overlevingsstand dat je denkt, oké, ik ben blij als ik gewoon al deze mensen aan mijn bed heb gehad en weer even rust heb. En dan pak ik weer dat moment voor mezelf en dan doe ik even de deur dicht en dan komt er niemand meer binnen. Maar echt een dingetje wat ik op de ochtend deed, nee.
Ja, het is gewoon die fabriek waar je in staat en daar moet je eigenlijk aan aanpassen. Zij passen zich niet echt aan jou. Dus ja, als je iets wil veranderen, moet je dat zelf doen. Maar er was altijd wel iets waar je druk om maakte. Al is het een infectie of een ontsteking of zo was er iedere dag bijna wel wat in de... Ja, wat je bezig hield en in de hoop van, oh, vandaag gaan ze misschien hier iets voor vinden of daar iets aan doen.
Ja.
Dat je bijna niet bezig was met, nou, misschien moet ik eens yoga proberen.
Ja, precies.
Of mediteren. Ja. Dat is dan echt wel het laatste waar je aan denkt. Of in ieder geval, wat ik zag daar, ja, daar was zij niet mee bezig.
Maar jij dan? Jij werd dan in één keer in je eentje wakker thuis bij jullie, waar je normaal samen wakker wordt?
Ja.
Wat ging er dan door jou heen?
Ja, dat is natuurlijk ook heel bizar. Na de diagnose en dan... Ga je daar zo in die... Ja, je wordt geleefd, dus je stapt in die achtbaan en dat gaat dan als een trein. En op een gegeven moment ben je gewoon een paar weken verder, zonder dat je het door hebt eigenlijk. Dus dat besef komt veel later. En dan denk je echt van, ja, waar zijn we mee bezig en wat zijn we aan het doen? En dan word je inderdaad alleen wakker in het huis waar we net samen woonden en we eigenlijk onze toekomstplannen hadden. Hè. Die hadden we wel een beetje uitgeschreven, in ieder geval met potlood. En die waren nu in één keer weggevaagd.
Ja.
Niet wetende of je überhaupt opnieuw kan beginnen met het schetsen van de toekomst.
Jij hield, want ik begreep ook uit het boek, jij bleef wel gewoon werken. Gewoon ritme houden. Ging jij dan alsnog wel zelf 's ochtends sporten, wat jullie eerst samen deden?
Nee, dat heb ik allemaal wel vrij snel losgelaten. Ja, ik ben inderdaad eigenlijk gewoon blijven werken, zoveel mogelijk. Want wat zij zegt, ja, 's ochtends kwamen er zoveel mensen in haar kamer al en... Het was ook gewoon wachten en zitten. Dus ik kon daar ook niks doen. Je kan er ook niet de hele dag zitten en de handje vasthouden. Ja, had wel gekund, maar daar wordt helemaal niemand beter van. Dus ik ben in principe gewoon door blijven werken. Ja, 5 dagen in de week. Maar wel waar ik kon en waar ik dacht van, nou, ik ben er nu wel klaar mee. Hè. Die moment had ik ook gewoon genoeg. Dan zit je op kantoor om 10:00 en dan hoor je collega's zeuren over de trein die vertraging heeft. Of koud buiten of een verkouden snotneus of...
Ja, dan denk je, is dit dan belangrijk?
Ja, dan krijg je een berichtje hoe de nacht was geweest, dat dramatisch was en alle complicaties erbij. Dan denk je, ja, wat zeur je nou over de trein? Dus dat was wel heel lastig om, nou niet zozeer lastig, maar je zat echt in twee werelden eigenlijk. Want aan de ene kant is het heel fijn om te werken en gewoon onder normale mensen te zijn. Zoals een normale jongen van, nou wat was ik toen, 27, 25, 26.
Ja, daar wil je hier natuurlijk niet mee bezig zijn.
Nee. En dan is het leuk om op kantoor te zijn, om gewoon even over het voetbal te praten en over het nieuws eigenlijk. Maar eigenlijk is het grote nieuws in jouw hoofd het ziekenhuis of Fiora in dit geval.
Was dat ook gelijk het eerste, hè? Als je dan wakker wordt, wat er dan gelijk door je hoofd gaat? Oké, het is nu zo laat. Oké, nu weet ik dat er weer een zuster naast haar bed staat. Oké, of dat je gelijk ging kijken of je wel een appje had, hè? Of ze er nog was, mag ik dat zeggen? Ging er gelijk een soort van weer een knop aan, gelijk, oké, ik zit weer in die rollercoaster. Of probeer die wel echt even van, oké, dit is nu ga ik me focussen, dat ik weer zo naar mijn werk toe ga. En dan is het weer Fiora.
Nee, dat ging wel echt hand in hand. Zeg maar, die telefoon, ja, we waren al redelijk vergroeid met onze telefoons. En toen alleen maar meer. Dus heel vaak ook dat je dan 's nachts wakker wordt. Hè? Normaal word je nooit wakker. En op dat soort dagen, als het slecht gaat, word je in één keer 5 keer wakker natuurlijk.
Ja.
Je kijkt altijd even op je telefoon en nou ja, vaak zat, was zij ook net wakker. Of hadden we gewoon in de nacht even een paar van die app-sessies. En zeker 's ochtends vroeg op weg naar kantoor, als ik op de fiets zat, altijd even bellen. Ja, ik wist al precies hoe het ging, omdat we al hadden geappt. Maar toch gewoon even die stem horen en weer door. En dat ging eigenlijk de hele dag door. Voor die tijd dat ze in het ziekenhuis lag. Maar ook al lag ze niet in het ziekenhuis, hè, ze is natuurlijk ook heel veel gewoon thuis geweest. Ja, was ik ook eigenlijk altijd, waren we met elkaar in verbinding, digitaal.
Dat is toch wel weer het positieve aan onze telefoonverslaving, toch?
Ja,
met elkaar in verbinding zijn.
Ja.
Ja, en Fiora, ik ben dan toch benieuwd. Ben je ooit bang geweest dat je er op een ochtend niet meer zou zijn?
Nee, ik denk wel dat ik zo'n sterke overlevingsmodus en overlevingsdrang in me had. Dat ik dacht, nou, dit ga ik niet laten gebeuren. Ik overleef dit gewoon. Dus dat zit zo in je dat je gewoon niet kunt voorstellen dat je er niet meer bent.
Ja, nou dat kan ik me helemaal niet voorstellen.
Nee, ja, probeer het maar eens. Ja. Dat is echt heel moeilijk op deze leeftijd om je voor te stellen dat je doodgaat aan iets wat in jouw lichaam plaatsvindt. Je denkt steeds, nee joh, dat is helemaal niet zo heel zwaar. Dat is helemaal niet heel heftig. Want ik vroeg ook wel eens aan mijn arts van, is het niet heel heftig dat u dan ook vaak meemaakt dat mensen doodgaan? En dan zei hij ook tegen mij, ja, maar besef je dat je daar zelf ook een van bent en dat jij ook hier dood aan had kunnen gaan? En dan dacht ik altijd, oh ja, zo had ik er eigenlijk nog niet naar gekeken.
Nou, maar dat is, ik denk dat dat wel iets moois is. Gewoon overlevingsdrang en ja, angst, dat denk ik, dat zorgt ook weer voor stress, wat natuurlijk ook weer niet goed is voor je lichaam.
Nee.
Dus het was gewoon wakker worden en van, ik ga beter worden, klaar.
Ja.
Dat is gewoon de enige oplossing.
Ja, eigenlijk wel. En het is heel raar dat je zo'n overlevingsdrang ineens voelt, want dat had ik nog nooit zo gevoeld. Maar als er dan dus blijkbaar zoiets ergs met je aan de hand is, denk je, ik ga dit overleven, hoe dan ook. Terwijl natuurlijk, dat heb je helemaal niet zelf in de hand. Het is gewoon echt geluk hebben. Maar het is raar dat dat zo werkt in je hoofd. Dat je denkt van, ik kan niet anders.
Ja.
Nou, dat komt ook wel door de arts of de artsen eigenlijk in het ziekenhuis. Nou, dit is de diagnose, dit is het behandelplan en zo gaan we het doen en we gaan je beter maken. Dat was wel altijd de insteek. En tuurlijk, dat zullen ze tegen iedereen zeggen. Maar we voelden dat ook wel echt zo. Vanaf dag 1 dat eigenlijk die eerste chemo werd aangesloten, hadden we wel zoiets van, oh ja, we gaan nu, er is nu in één keer licht aan het einde van de tunnel. Want ze voelden zich echt al maanden natuurlijk heel slecht. En dat zagen we met z'n allen. Dus voor ons allemaal was het meer een soort van, oh yes, ze gaan iets doen of zo. Of
ja,
ze wordt beter.
Ja, dat lijkt me als buitenstaander natuurlijk. Ja, als je het boek ook leest, Beter op reis, dan lees je ook al jouw gedachten en hoe dat voor jou was. En dat vind ik heel erg mooi, want je hoort natuurlijk heel vaak verhalen van degene die ziek is, maar nu ook van degene die het meest dichtbij jou staat. Had jij dat nooit zo elke ochtend, ik moet er nu extra uithalen, want het kan misschien de laatste zijn? Of had je net zoals Fiora ook van, ja, dit gaan we gewoon doorkomen, klaar?
Ja, wel meer dat laatste. En ik was helemaal niet bezig met sport of voeding of mijn hoofd of persoonlijke ontwikkeling eigenlijk. Alles stond gewoon stil en het was echt in een soort van zorgmodus, overlevingsmodus. Wat het ook best wel makkelijk maakt, hoor, het leven. Als je alleen maar
Eén taak.
Ja. En de rest doet er niet toe. Dat is natuurlijk best wel bizar, want als je in één keer daarin staat, dan kijken mensen ook zo naar je. En dan kan je in één keer feestjes afzeggen omdat je een zieke partner thuis hebt, terwijl ik misschien ook anders ook geen zin had gehad.
Ja, je had ook nog een soort van reden wat je kon gebruiken.
Ja,
dat is dan toch weer weer een voordeel.
Ja, weet je, dus zo. Ja. Het maakt het, en dat geeft een hele rare situatie natuurlijk, ook voor mensen om je heen. Maar in één keer ben jij de partner van iemand met kanker.
Ja.
En gaan mensen zo naar je kijken. En
mensen gaan toch anders naar je kijken dan, hè?
Ja.
Of gewoon misschien ook dat ze dingen niet durf te vragen of dat ze niet zo goed weten hoe ze je moeten benaderen. Alsof jij ook helemaal als persoon verandert.
Ja, nou ja, sommige mensen die praten er dan helemaal niet over tegen mij. Die doen net alsof het niet bestaat. En anderen willen juist heel erg er met je over in de diepte treden. Want mijn buurvrouw of mijn nichtje of mijn oma.
Oh ja. Van ik weet hoe je
ja,
je voelt.
Precies.
Ik ken ook iemand.
Ja. Ja, en dat is natuurlijk hartstikke lief bedoeld. En die mensen hebben ook een verhaal. Maar die gaan het dan net tegen jou aanhouden als jij er net geen zin in hebt natuurlijk.
Ja.
En dan ben ik wel zo'n persoon die dan wel een soort van het gesprek aangaat. En ik ben dan ook niet hard genoeg naar die mensen toe. Dat zit natuurlijk ook niet echt in mij.
Maar dat lijkt me dan toch ook weer lastig. Het is toch wel een gevoelig onderwerp hoe je daarmee omgaat.
Dat blijft. Ik vind het zelf nog steeds lastig als er iemand ziek is, hoe je daarmee omgaat.
Ja.
Het is niet zo als je dat zelf hebt meegemaakt, dat je dan de perfecte modus hebt hoe je daarmee omgaat. Dat is natuurlijk in elke situatie weer anders. En
ja.
ja, ook voor iedereen die dat meemaakt, is het iedere dag weer anders. Heb je er zin in of niet? Ja, dat, er is ook niet één regel voor van zo moet je daarmee omgaan. Of,
het is denk ik een beetje op gevoel, ja, gevoel afgaan. Ja. En jij besloot dus, ik ga het delen op social media en ik ga erover schrijven. In plaats van mijn fit girl verhalen ga ik nu, nou ja, vertel dat ik nu ziek ben geworden en hoe dat gaat. Ja, en keek jij toenertijd naar andere mensen op social media die elke ochtend weer energiek uit bed sprongen, zoals ik, en wel optimaal leefden? Keek jij daarna?
Ja, ik vond dat heel raar dat de maatschappij gewoon doorging, terwijl ja, mijn leven stond stil. Mijn wereld was helemaal zo klein geworden. En je kijkt er dan inderdaad naar van, wow, voor die mensen is het allemaal gewoon nog normaal. En die kunnen gewoon sporten. En
was je jaloers?
Nou, jaloers is denk ik niet het juiste woord. Maar wel dat je denkt van, oké, ja, zo kan je leven ook weer zijn. En ja, ik vond het ergens ook wel juist fijn om gewoon te zien dat er, ja, dat jij lekker stond te springen. En ja.
Want jij volgde mij toen natuurlijk ook al. Toch? Ja, natuurlijk is het niet, maar
nou wel.
Want ik zat te zeggen, ook wel heel arrogant. Ik bedoel meer, wij kenden elkaar toen. Ik volgde jou en jij volgde mij. Dus dat vroeg me dan toch af, keek je daarna of ging dat bewust even weghalen? Van,
nee, ik vond dat gewoon wel fijn om te zien dat andere, ja, dat niet heel de wereld stilstond. Ja, maar ja, dat gewoon allemaal doorging, zeker.
Ja, dat vind ik wel mooi.
Ja, maar dat komt wat ik zeg, wat ik had met de voetbaluitslagen of gewoon dat praatje, dat had jij dan weer met jouw wereld online, waar je altijd al heel erg in zat. Was dat weer een soort van het normaal en je toevlucht om je weer even ook gewoon 25 jaar te voelen en in het leven te staan?
Ja, want volgens mij zat jij toen met die wedstrijden allemaal. En ik weet nog wel dat ik dacht, wow, ja, zij maakt zich nu heel erg druk over 1 gram van dit en weet je wel.
Ja,
en
ik deed toen echt aan bikini fitness. Ja. Voor de mensen, ja, ik praat er weinig over. Ik zat echt in de bodybuilding wereld. Ja. En ik was volgens mij voor het Nederlandse kampioenschap aan het trainen. Het was inderdaad, mijn leven bestond alleen maar uit 1 gram rijst eten. en maar dat vond ik ook heel raar. Want ik las dan jouw blog over het ziek zijn. En het begon je met prednison en dat je haar uitvallen kreeg. En ik dacht, mijn bikini, ik moet meer afvallen. Ik ben nog niet strak genoeg. Toen dacht ik wel, jeetje, ik ben misschien net iets ouder dan jij. Zo anders worden wij wakker, gaan we de ochtend beginnen, gaan we de dag tegemoet.
Ja.
Dat heeft mij natuurlijk wel een soort van helder gemaakt van, oké, Lien, het kan ook zomaar anders. Ik denk wel dat ik toen al bij jou er weer uithalen van, ik moet er wel meer van genieten.
Ja. Ja,
Terwijl dat heel stom is eigenlijk, om dat te denken van, oh, zij is heel erg ziek, ik niet, dus ik moet er meer van genieten.
Ja, het is een soort besefmoment, denk ik. Maar natuurlijk, iedereen heeft gewoon zijn eigen verhaal en jij zit op dat moment helemaal in die bikini fitness. Ja. Ja, dan is het logisch dat je daar heel erg op focust en dat je bezig bent met, ik moet nog meer afvallen en hoe ziet mijn bikini eruit als ik hem straks aan heb. Ja, dat is natuurlijk gewoon ieder zijn eigen.
Wie zou je eigenlijk ieder in zijn eigen bubbel leeft.
Ja,
ja, en iedereen zegt altijd, oh, je moet meer genieten en genieten overal of geluk en bla bla bla. Maar iedereen heeft op ieder moment, het kan ook altijd beter.
Ja.
En voor jou komt het altijd strakker of gespierder. En zo had iedereen, heeft iedereen wel een bepaald moment in zijn leven van, ik streef naar dat geluk. Als ik dat heb, ben ik het gelukkigst. Nou ja, ook al heb je het, dan ben je ook nog niet gelukkig.
Nee,
je bent altijd weer een overtreffende trap. En je kijkt dan altijd weer om je heen en denkt, oeh, die doet dit of die doet dat.
Het kan altijd meer, het kan altijd beter. Ja. Herkenbaar. Laten we een sprong maken naar het nu. Wat is de grootste verandering in jullie ochtendroutine nu, vergeleken met de afgelopen, nou, pak een beet, 5 jaar?
Nou, voor mij persoonlijk heel veel. Want ik hoef niet meer de wekker te zetten om naar de baas te gaan.
Ja, want jullie zijn dus, jij bent gestopt met fulltime werken voor een baas. En dat is dus eigenlijk ontstaan tijdens Fiora Secret, of eigenlijk toen jullie op reis gingen. Want voor de mensen die jullie niet kennen, jullie zijn nadat jij, hoe noem je dat?
Beter was.
Ja, beter was, zijn jullie op reis gegaan. Toen dacht je, ik ga gewoon.
Ja, dat was nog wel een heel, heel proces. Want ik ben heel erg van de vastigheid en structuur en ritme, regelmaat en weten waar ik aan toe ben. Dus toen Fiora met het idee kwam van, zullen we als ik beter ben op wereldreis voor een lange periode, dacht ik van, nou, een paar weken of een paar maanden max. En dan gaan we weer gewoon ons leven
een ritme hebben.
Opbouwen. Laten we er nou eens wat van gaan maken nu het eigenlijk
kan. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Jullie al grijs potlood, wat je zo straks zei.
Ja.
En gelijk weer oppakken.
Daarom. Dus ja, daar zat ik helemaal in. En toen zei ze, ja, maar dat kan niet. Ik kan toch niet weer gewoon op zoek naar een baan. Of ik kan nog niet, ja, gewoon in die normale trein en sleur van het leven stappen. Dus dat heeft heel even moeten sudderen, zeg maar, bij mij, die gedachte. En nou ja, ik denk, nee, een jaar, 3/4 jaar voordat we uiteindelijk zijn gegaan, waren we op vakantie in Spanje. ook wel een paar weken met een autootje op een roadtrip. En toen had ik zoiets van, ja, we moeten dit zo meteen gewoon gaan doen. En ik ga gewoon mijn baan opzeggen en we zien wel waar het schip strandt eigenlijk.
Knap voor jou.
Ja, dat was voor mij wel een ding. En naarmate ik voor mezelf die keuze had gemaakt in mijn hoofd van, oh ja, ik ga mijn baan opzeggen, voelde dat ook wel heel erg als een bevrijding hoor. Had ik echt wel zoiets van, ja, er wordt nu wel een hele nieuwe fase in mijn leven en een nieuwe wereld gaat er open.
En een nieuwe ochtendroutine.
En een nieuwe ochtendroutine, ja.
Uitslapen.
Nou, ik ben sowieso niet echt van het uitslapen, laat ik dat voorop stellen.
Oké. Nou, nee. Maar je zei van, het is heel anders geworden, mijn ochtendroutine, omdat ik dus
nou
nu...
Ja, je gaat veel heel anders naar bed. Dat wel. Ja,
hoe bedoel je dat?
Nou, gewoon veel rustiger. Niet van, oh, als het morgenochtend is, dan gaat die wekker weer en dan moet ik snel naar kantoor, blablabla.
Ah, dat vind ik wel mooi, omdat je denkt, de maatschappij, ik moet voor mijn baas om 9:30, nou, 8:30 op kantoor zijn.
Ja.
Dus nu slaap je relaxter, omdat je hoeft niet de bepaalde tijd ergens
te
zijn.
Nee, je mag gewoon helemaal zelf bepalen hoe je die ochtend invult. En ja, dat voelt voor ons allebei, terwijl het was niet eens mijn wekker, maar ik vond het, jij krijgt er ook stress van. Ja.
Oh, wat mooi. Want zijn jullie dit ook de ochtend veel meer gaan waarderen?
Ja, zeker. Ja, is gewoon ik vind het, ja, wat jij ook altijd zegt, gewoon een heel fijn moment voor jezelf. Wij doen dat dan veel meer als we wakker worden, dan haal ik beneden even koffie en voor Joost thee. En dan gaan we lekker weer even in bed dat opdrinken. En dan gaan we eens bedenken, nou, gaan we zo meteen hardlopen? Gaan we yoga doen? Gaan we naar de sportschool? Want dat kan nu niet, maar ik hoop als dit live is dat we allemaal weer lekker naar de sportschool kunnen.
Ja, precies.
Dus eigenlijk elke dag bedenken we dan van, nou, wat gaan we doen? En dan gaan we tussen 8:30 en 9:00 gaan we aan de slag met die workout die we bedacht hebben.
En bedenken jullie dat dan elke ochtend? Van nou, wat zullen we nu gaan doen? Of bedenk je dat de avond ervoor?
Ja, soms ook wel de avond ervoor. Hangt er een beetje vanaf.
Vind ik altijd wel fijn om te weten.
Ja, toch een beetje structuur. Ja, ik hoor het alweer. Hoe kan ik toch een beetje structuur pakken?
Precies.
Nou, maar ik herken het wel hoor. Ik maak van tevoren ook altijd wel. Ik leg mijn sportkleren klaar. Ik weet wat ik ga doen. Dat moet ik niet 's ochtends gaan bedenken. Daar ben ik sowieso heel veel tijd kwijt. En dan heb je ook heel snel risico, althans heb ik of wat ik hoor, dat mensen denken, nou, ik weet het niet, laat maar, ik blijf wel liggen.
Ja.
Nou, maar vroeger, nou, toen ik de wekker had om naar kantoor te gaan, inderdaad, vaak de dag van tevoren toch je kleren klaarleggen. En het zijn allemaal hele kleine dingen, maar het zit toch in je hoofd ergens. En dan word je 's nachts wakker omdat je naar de wc moet en dan kijk je toch op de klok en dan, ik kan nog 4 uur slapen voordat de wekker gaat. Weet je, van die hele snelle rekensommen,
ja,
dat heb ik nu niet. En het is echt niet dat we tot 10 uur in bed liggen. Zeker niet. Het is eerder dat we eerder wakker zijn nu dan dat ik was dat vroeger de wekker ging.
En hoe laat word je dan nu wakker?
Nou, wel zo rond 7:30. Ja, ja, Fiora begint rond 7 een beetje te draaien. En dan denk ik van, nou, die gaat zo koffie halen.
Dat is wel, heb je goed voor elkaar.
Ja. Nee, dus dat is wel heel anders.
Maar ik denk dan misschien ook wel, nou ja, ik denk dat je dus relaxter bent geworden. Want je hoeft niet een bepaalde tijd, misschien wel een keer een ochtend, maar niet elke dag meer. Maar ook dat je dan misschien veel meer volgens je biologische klok bent gaan leven. Dus hoe laat je naar bed gaat,
ja,
relaxter. Maar
meer.
Ook dat je dus, jij wordt dus uit jezelf wakker. Ja. Dat je dus veel meer, en jullie hebben een beetje zelfs gelijke biologische klok. Jij wordt dan 7:30 of 7 uur ongeveer wakker, jij 7:30.
Ja, we gaan ook wel redelijk op tijd naar bed. Omdat we er ook gewoon klaar met de dag zijn.
Ja.
Ja, ik denk dat we rond een uurtje of 10 meestal wel op bed liggen.
Ja,
wat goed.
En niet dat we dan gelijk slapen, maar of even lezen. Maar in ieder geval dat we in bed liggen. En zo hebben we bijvoorbeeld, we hadden voordat we op reis gingen een tv in onze slaapkamer.
Oei.
Nou, die gebruikten we best wel veel.
Oh, oei, oei, oei.
Ja, maar dat jongen. Maar daar moet ik wel even bij zeggen. Toen ik ziek was, lag ik dus vaak gewoon in onze slaapkamer.
Precies,
vond ik dat dan een heel fijn ding.
Ja.
Maar toen we op reis waren, zeiden we wel tegen elkaar, ja, als we terugkomen, die tv gaat gewoon de slaapkamer uit. Want het slaat helemaal nergens op dat je dan nog tot 11:30 of 11:30 ligt te kijken naar iets sufs.
Het is zo makkelijk, maar
ja,
het is
zo
slecht
makkelijk,
voor je slaap.
Ja, dus die is eruit. En nu lezen we altijd eventjes een kwartiertje en dan slapen we. En dat is echt, ja, vind ik echt de allerfijnste manier om in slaap te vallen.
Wat goed, wat mooi.
Ja, dus dat maakt de ochtend denk ik ook, daardoor slapen we ook gewoon echt goed.
Ja,
dat is zo belangrijk.
Sinds
dat
we terug zijn op de wereldreis hebben we ook goed geslapen. Ook op heel veel plekken heel slecht. Maar dat had natuurlijk allemaal externe factoren. Maar zeg maar, nu we hier weer terug zijn in Nederland, in Utrecht, slapen we gewoon goed en worden we wel echt energiek wakker, kan ik wel zeggen.
Ja, en dan sporten we altijd in de ochtend. Dat vind ik echt...
Nou, jullie zitten eigenlijk een beetje mijn hele Dirk Morning methode te vertellen.
Alleen wij doen het niet zo extreem vroeg.
Nee, precies. De ochtend duurt er 12 uur, zeg ik altijd.
Ja.
Dus dat mag je eigenlijk helemaal zelf invullen. En ja, ik volg je natuurlijk op Instagram, BeamerUnicorn, Fiora.nl. Joost heeft ook nog een eigen, die hebben gewoon 3 kanalen. Onwijs veel volgers. En ik merk wel dat jullie veel bewuster zijn gaan leven. Dus die ontbijtjes natuurlijk. En dat jullie schema maken. Dan weer yoga, mediteren. Heb je ook geprobeerd, toch, Joost? Vegan zijn jullie geworden. Ja. Doen jullie nu ook iets meer... want dat hoor ik ook wel met de mensen die ik verder interview. Dat ze hardop uitspreken wat ze willen bereiken. Een soort dankbaarheid voor de dag. Doen jullie daar iets mee? Of zijn jullie daar de... Ik zie jou al lachen, heel nuchter. De heel nuchter in,
vertel
volgens mij.
Nee, vertel me.
Nee, die vraag wordt vaker gesteld over of we nu dankbaarder zijn in het leven en zo. En Fiore zegt altijd, ja, dat vind ik een raar woord, hè, dankbaar.
En waarom vind je dat raar?
Nou, ik vind het altijd zo zweverig, zo... Ja, ik weet niet. Ik vind het, zeg maar, de betekenis zo mooi, maar het voelt altijd een beetje zweverig. Maar wat ik wilde zeggen, we doen altijd in bed, als we dan liggen, dan zeg ik... Wat was het cijfer van deze dag? En dan zegt Joost, nou, een 8,5. En dan zeg ik, oh, waarom dan? En dan bespreken we, zeg maar, even de dag.
Wat mooi.
Dus we schrijven het niet op, maar we spreken het altijd wel naar elkaar uit. Van, nou, dit vond ik fijn, dit kan beter. Morgen moeten we iets aardig tegen elkaar
dus doe je
zijn.
De avond van tevoren en dan word je wakker. En dan ga je denken, nou, nu ga ik voor de 9.
Ja, het moet beter dan de dag ervoor.
Het moet altijd beter.
Nee
maar dat...
Ja. 0,1 omhoog.
Nou, bijvoorbeeld.
Ja. Ja, maar je hebt wel vaak... Oh, was het weer een 6,5 of een 7? Oh, dat was gisteren ook, hè? Weet je, dus zo neem je dat wel mee. Maar we zijn niet zo van de doelen... En dat hebben we een beetje door de wereldreis losgelaten eigenlijk. Daar zijn we natuurlijk heel anders gaan leven.
Ja, juist veel meer met de dag.
Ja, gewoon wat de dag te bieden heeft. Ja.
En daar echt eigenlijk heel veel met het licht zijn we gaan leven...
Dus en hoe bedoel je dat? Dat is echt... gewoon meer met de natuur.
Ja, daar waren we wel echt eerder wakker nog dan nu.
Ja, zoals in Australië was het gewoon om... Nou ja, daar was het zomer, maar was het dan om 7 uur 's avonds echt donker. En dan lagen we wel om 8:30 echt in bed en ook soms wel al te slapen. Maar dan is het wel om 4:30, 5 uur licht. En dan ben je ook gewoon letterlijk om 5:30 weer op. Want dat is in Australië de allernormaalste zaak van de wereld. Dat iedereen om 5:30 al buiten aan het sporten is. Ja. Het zou echt wat voor jou zijn.
Ja, nou, ik ga verhuizen. Ja. Nee, maar dat zag ik ook bij jullie. Dan gingen jullie er wel uit. Maar hoe meer je volgens de natuur leeft eigenlijk. Hoe relaxter je bent en hoe beter je ook slaapt. Dus jullie zijn het levende bewijs. Ik heb nog 2 stellingen voor jullie.
Ik ben benieuwd.
Nou ja, 1 stelling en een dilemma. De eerste is een stelling. Een ochtendhumeur hebben we nooit.
Nee, ik denk niet dat ik kan zeggen van mezelf dat ik wel zo'n ochtendhumeur heb.
Zal ik het voor je zeggen?
Nee. Zeg jij het even voor mij. Nee, maar ik ben wel echt, als ik wakker word, kan ik meteen, nou ja, net als jij, gewoon echt, dan sta ik aan en kan ik gewoon alles doen wat ik wil. Ik ben niet dat ik nog een uur denk van, oh, nou even wakker worden hoor. Gewoon echt bang.
Praat niet tegen me.
Nee, dat heb ik absoluut niet. En jij ook niet. Jij bent ook een hartstikke ochtendmens wat dat betreft.
Als ik gewoon mijn uurtje slaap heb gehad.
Ja,
dan...
dat is wel belangrijk, voor ons allebei. Ja.
Absoluut, ja. Nou, ik denk ook dat als mensen een ochtendhumeur hebben, dat het als eerste is, ga alsjeblieft beter slapen.
Ja.
Want dan word je
heeft natuurlijk
wakker.
Altijd een reden.
Heeft altijd een reden, ja. Dit zit ook tussen je oren ook, hoor. Dat geloof ik ook zeker in. Ja. Ja. Dilemma. Elke ochtend een schreeuwende linken naast je bed of een kraaiende haan?
Nee, dan mag jij wel naast ons bed komen staan. Ja. Zeker.
Mag ik jullie wakker maken?
Zeker.
Ja.
Nou, en als ik dat zo hoor, dan wil ik dat ook wel. Dan gaan we samen lekker sporten. En dan maak je een ontbijt voor mij. Dan breng ik thee voor jou. Ja, omdat ik begreep dat dat ook moet.
Ja, we moeten wel eerst eventjes ons koffie- en thee-momentje hebben. En dan mag jij komen.
Oh, dan mag ik komen. Oké, even een momentje voor jezelf. Dat vind ik wel mooi. Even een momentje voor jezelf. Ja, Joost en Fiora, ik kan nog uren praten, maar... Ik vind het onwijs inspirerend en ik vind het te gek. Maar ik hoop dat jullie dat ook altijd weten. Heel erg bedankt. Volg Fiora en Joost via Be More Unicorn. Daar vind je ook de privékanalen van jullie. En lees vooral ook even de prachtige bestseller Beter op Reis. Ik heb 3 keer gehuild. Ik was al bij bladzijde 3 en ik appte jou. Ik heb gehuild. Nee, onwijs mooi verteld. 2 inzichten, het verhaal van jou, Fiora. En hoe jij ernaast stond en hebt meegemaakt. Ja. Heel erg bedankt. En
Ja, jij heel erg bedankt.
Bedankt.
Tot morgenochtend.
Tot morgenochtend. Ja,
volgende week heb ik Milou Terpijn in de podcast. Mijn beste vriendin, yoga-gekkie, moeder van Kaya en hoofdredacteur van Women's Health. Milou zal alles vertellen over een relaxte ochtendroutine en hoe je die voor jezelf kan creëren. Ook met kinderen. Volg mij via Dear Good Morning en bij deze alvast. Goedemorgen. Go, go, go.